De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in Matteüs 27. We noemen nu Matteüs 27 als onze schriftlezing. En in Matteüs 27 beginnen we te lezen bij vers 38 en we lezen door tot en met vers 54. Matteüs 27, 38 tot en met 54. En daar luidt Gods woord als volgt. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom, met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, deze was Gods zoon. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vanavond vindt u in Matteüs 27, vers 51 en daarvan het eerste gedeelte, vers 51a. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Vanavond letten wij op het gescheurde voorhangsel. En we letten daarbij op twee punten. In de eerste plaats het gesloten voorhangsel, om vervolgens stil te staan bij het geopende voorhangsel. Het gesloten en vervolgens het geopende voorhangsel. En Jezus, wederom met grote stem roepende, gaf den geest. Zo beschrijft Matthäus ons het sterven van de Zoon van God. Lucas en Johannes, die vermelden ons de laatste woorden die de borg- en zaligmaker aan het kruis stervende sprak. Matthäus vermeldt dat niet, wat de zaligmaker riep. Blijkbaar wil Matthäus ons op iets anders onze aandacht vestigen. Maar wat hij in ieder geval wel laat zien, heel duidelijk, is dat Christus niet van uitputting aan dat kruis gestorven is. Hij is niet langzaam in bewusteloosheid weggegleden de dood in. Nee, de Zoon des Mensen legt zelf zijn leven af. Het feit dat Jezus met grote stem roept voordat hij sterft, dat laat zien dat zijn sterven ongewoon is. Hij sterft niet van uitputting. Zijn sterven is een wilsdaad. Hij geeft zijn geest over. Hij beveelt zijn geest in de handen van zijn Vader. Hij legt zelf zijn leven af. En op dit gewichtige moment, rond de 9e uur, dat is bij ons 3 uur in de middag, op dat moment blaast de Heere Jezus zijn laatste adem uit. En ziet, schrijft Matthäus dan in vers 51, ziet, let op. Dit is belangrijk, dit is heel opmerkelijk. En Matthäus, hij wijst als het ware op het moment van het sterven van de zaligmaker aan het kruis, wijst hij met zijn vinger naar de tempel in Jeruzalem. Vanaf Golgotha wijst de evangelist naar het voorhangsel in de tempel. Ziet wat daar gebeurt. Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven naar beneden. Hier wordt een verbinding gelegd door Matthäus tussen Jezus' lichaam aan het kruis en het voorhangsel in de tempel. Matthäus richt uw aandacht op de tekenen die plaatsvinden bij Jezus' dood. Niet alleen dat voorhangsel scheurt, maar ook de aarde beeft, steenrotsen scheuren, graven van de heiligen worden geopend en vele heiligen die ontslapen zijn, worden opgewekt uit de dood. En straks na 3 dagen, als de zaligmaker zal verrijzen uit het graf als de eersteling uit de doden, zullen zij hem volgen en ook uit hun graven komen en in Jeruzalem aan velen verschijnen. Dit sterven van Gods Zoon is een markeringspunt in de geschiedenis. Zijn sterven is van een eeuwige betekenis. En wat er in de tempel in Jeruzalem gebeurt, is van het grootste belang. Is onlosmakelijk verbonden met het sterven van de Heere Jezus. Het is ook niet voor niets dat Matthäus dat scheuren van het voorhangsel als eerste noemt bij de tekenen die plaatsvinden bij de dood van de Heere Jezus. Dat is niet zonder reden. En daarom letten wij vanavond op dat eerste teken, wat Matthäus noemt, dat scheuren van het voorhangsel. En wat heeft dat ons te zeggen? Daar moeten we het over hebben vanavond. Want dat gaat over de betekenis van Jezus sterven aan het kruis voor u, jou en mij. En dan hebben we direct een aantal vragen waar we mee zitten. Want waar hangt dat voorhangsel precies, waar Matthäus het over heeft? En waarom moet dat voorhangsel er eigenlijk hangen? Nou, dan zijn we bij ons eerste punt, dat gesloten voorhangsel. En dan moeten wij voor dit moment Golgotha verlaten en teruggaan de stad Jeruzalem in, door de poort weer naar binnen. En dan naar dat prachtige tempelcomplex wat daar staat op de berg Sion. En dan weet u het waarschijnlijk wel, hè, dat dat tempelcomplex uit 3 delen bestaat. En als wij die trappen beklimmen, van dat, dan komen we op dat tempelplein, op die voorhof. Nou, daar mogen de Israëlieten komen, in die voorhof. En daar staat ook het brandofferaltaar, waar de priesters de offerdieren op offeren voor de Heere. Maar dan is daar dat heilige. Daar mag geen enkele Israëliet inkomen. Alleen de priesters die daar binnen gaan om het reukofferaltaar aan te steken en daar het reukoffer te brengen als een lieflijke reuk voor de Heere. En zo stijgen de gebeden op tot God. Maar daarachter is het heilige der heiligen. En daar mag niemand binnenkomen. Daar mogen die priesters ook niet verder, want daar hangt dat dikke gordijn, dat voorhangsel, een dik, hoog en zwaar gordijn. En achter dit voorhangsel is het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen. Waar de ark des verbonds stond met die gouden engelen, die cherubs boven het verzoendeksel. Daar mag geen mens komen, ook geen priester. Ja, alleen die hoge priester, eenmaal per jaar op die grote verzoendag. En dan ging die hoge priester binnen met een schaal met bloed en dat bloed moest hij sprengen. Op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel op de grond. En daar werd verzoening gedaan voor heel Israël, voor het aangezicht van God. Want hier woonde God bij zijn volk tussen die cherubijnen, boven het verzoendeksel. Hier openbaarde de Heere zich. In de wolk der heerlijkheid, het teken van zijn onmiddellijke aanwezigheid. En om te voorkomen dat die hoge priester goed alles is kon bekijken, die ark des verbonds is van dichtbij kon bezien, dat mocht die hoge priester ook niet zien. Nee, hij moest fijn reukwerk aansteken, moest hij in een gouden schaal met gloeiende kolen doen, op het moment dat hij binnenging door die voorhang. En wat gebeurt er? Daar ontstaat een grote, dikke rookwolk, een dikke nevel. Alles is onmiddellijk in nevelen gehuld. En die hoge priester die daar zijn werk doet, dat sprengen van het bloed, hij ziet alles in nevelen. Want ook die hoge priester mag niet zien die heiligheid des Heren. Dan zou die man sterven. Waarom is dat zo? Ja, vanwege de heiligheid en de majesteit van God. Vanwege die oneindige afstand tussen God en mens. En dat is nu ook precies de reden waarom dat voorhangsel daar hangt voor het heilige der heiligen. Dat hangt daar om de blikken van mensen tegen te houden. Om te voorkomen dat mensen dat heiligdom binnen zullen gaan en dat heiligdom zouden verontreinigen, ontheiligen. En als we nog eens goed kijken naar dit voorhangsel, dan hangt dat aan gouden ringen, aan een gouden roe bovenaan en dat rust op 4 gouden pilaren. En dat gordijn is wel 30 ellen hoog, 13,5 meter hoog. Is hoger dan een huis. En het is wel 4 vingers dik, dat voorhangsel. Hier hangt dus een heel groot, dik, zwaar gordijn. Wat de toegang tot het heilige der heiligen. Ja, de toegang tot Gods tegenwoordigheid verhindert. Waarom heeft God dat zo bevolen? Dat dit voorhangsel er hangen moet? Dit heeft de Heere zelf aan Mozes bevolen. Om zijn volk er onophoudelijk aan te herinneren dat er een scheiding bestaat tussen de mens en God. Er is geen vrije toegang tot God mogelijk. Er hangt een voorhangsel tussen God en mens. En dit dikke, zware gordijn spreekt dus van een verboden toegang. Verboden toegang. Nou, die bordjes kennen wij ook wel. Die blauwe bordjes met witte letters. Verboden toegang voor onbevoegden. En in kleine lettertjes wordt er verwezen naar het wetboek van strafrecht, artikel 461. Wat wil dat zeggen? Nou, als je dus toch in je hoofd haalt om dat verboden terrein te betreden, dan ben je strafbaar. Strafbaar voor de wet. Zo is het nu ook met dat voorhangsel. Het heilige der heiligen, Gods aanwezigheid bij zijn volk, is verboden terrein voor de Israëliet. U mag hier niet komen. Er is een scheiding tussen u en mij, mijn volk. Uw zonde maakt scheiding. Dit voorhangsel wat hier hangt, herinnert u er voortdurend aan, aan uw zonde, mensenkind. Uw zonde hangt als een dik, zwaar gordijn tussen u en mij in. En die zonde van u, jou, kan alleen weggenomen worden door bloed, door verzoening. Alleen door bloed is er weer toegang mogelijk tot God. Ja, dat is de betekenis van heel die oud-testamentische offerdienst. Hier is heel de tempel op gericht. Ja, denkt iemand, wat hebben wij hier nu eigenlijk nog aan? Wat heeft dit nu eigenlijk nog voor zin om uitgebreid stil te staan bij een gesloten voorhangsel? Wij zijn het volk Israël niet en wij leven toch in de bedeling van het Nieuwe Testament. Dan hoeven we het toch niet meer te hebben over een gesloten voorhangsel. Als u er zo over denkt, moeten we het er juist over hebben. Want u zult dat wonder van Goede Vrijdag niet verstaan. Zolang u dat gesloten voorhangsel niet hebt gezien. Wat bedoel ik? Ik bedoel dat er tussen u en God ook een scheiding bestaat. U hebt door uw zonde die scheiding veroorzaakt. Uw zonde hangt als een hoog, dik gordijn tussen God en u in. Geen omgang met God mogelijk. Geen toegang, verboden toegang. De mens, u, jij en ik. We hebben het gordijn achter ons dichtgetrokken. Toen we in ons verbondshoofd Adam ons van God hebben losgescheurd. En daarom heeft de Heere toen al in dat paradijs, die heerlijke hof van Eden, heeft hij toen ook toegesloten voor de mens. Die hof waarin de Heere met Adam zo vertrouwelijk omging. Samen wandelden ze door die hof, verboden terrein geworden. En bij de ingang van die hof heeft de Heere twee engelen neergezet met een vlammig zwaard van gerechtigheid om te bewaren de weg van de boom des levens. Verboden toegang, Adam. Geen weg terug naar die heerlijke hof. scheiding tussen u en mij. En als wij nu dat voorhangsel in die tempel nog eens goed bekijken, dan zien we op dat grote voorhangsel ook twee engelen afgebeeld, net als bij de ingang van die Hof van Eden. Waarom staan daar twee cherubs, twee engelen op afgebeeld op dat voorhangsel? Nou, die beelden uit, pas op mens, wij waken hier. Ja, niet echt natuurlijk, maar dat wordt bedoeld. Zij bewaken de ingang van het heilige der heiligen. En die engelen staan daar afgebeeld op dat dikke tapijt. En dat dikke tapijt dat bestaat uit vier kleuren. Hemelsblauw. En daar is purper in geweven. En karmozijnrood. Maar ook fijn linnen, wit. En die vier kleuren, daar komen we zo op terug. Want die hebben ons wel wat te zeggen. Maar eerst een vraag aan u en jou. Hebt u al met dit voorhangsel te maken gekregen in uw leven? Zijn daar uw ogen al voor open gegaan? Voor een gesloten voorhangsel tussen u en de Heere? Dat is nodig dat wij dat gaan zien. Dat we daaraan worden ontdekt. Want dat gesloten voorhangsel, dat predikt u en jou zondaar. U bent buiten de gemeenschap, de omgang met God. En uw zonden zijn er de oorzaak van die scheiding. En waarom wil de Heer u dat prediken? Opdat u gaat bukken en buigen voor God. Want als dat nu nog nooit is gebeurd in uw leven, heeft de dood van Gods Zoon geen betekenis voor u? Dan doet Gods stervende borg aan het kruis u geen nut. O, laat u daarom toch onderwijzen door die prediking die uitgaat van dat gesloten voorhangsel. Dat hebben we niet één keer nodig in ons leven. Nee, keer op keer. Iedere keer weer om steeds dieper te leren verstaan waarom Christus daar op Golgotha stierf. Waarom de Vader hem heeft overgegeven in de vervloekte kruisdood. Wij allemaal hebben dat onderwijs van Gods Geest zo nodig om in dat gesloten voorhangsel niet alleen onze zonde en schuld te herkennen en te erkennen, maar wat nog veel belangrijker is, u moet God leren kennen. Wie hij is. Komen we weer terug bij die vier kleuren. Hemelsblauw. Hemelsblauw. Dat wijst op de heerlijkheid van God. En die heerlijkheid, die hebt u geschonden. O, in dat voorhangsel zie ik, ik erf het niet, nee, tegenovergestelde, ik derf de heerlijkheid Gods. En dat ingeweven purper, paars, purper, dat is de kleur van koninklijke majesteit. Want in purperen mantels gingen de koningen gekleed. En wat heb ik gedaan? Ik heb mij vergrepen aan die koninklijke majesteit van God. Daar ben ik tegen in opstand gekomen en u en jij ook. En dan dat karmozijnrood in dat voorhangsel geweven. Dat karmozijn, dat predikt u Gods bloedrode gerechtigheid. Er moet betaald worden, zondaar. Aan mijn gerechtigheid moet voldaan worden. Of door uzelf, of door een ander. Dat eist Gods gerechtigheid. Want God is een heilig God, die geen enkele zonde door de vingers kan zien. Dat betekent dat fijne, witte linnen, wat ook in dat voorhangsel geweven is. En deze heerlijke, verheven majesteit, die zoekt zichzelf aan u bekend te maken, gehuld in hemelsblauw, in purper, karmozijn en wit fijn linnen. En als u door het ontdekkende licht van de Heilige Geest hem in zijn heerlijkheid en majesteit gaat zien, o, dan ontdek je direct die grote scheiding tussen God en u. Dan besef je, ik ben buiten God, zonder hem. Dan voel je schuld. En wat voel je dan? O, ik heb Gods karmozijn rode gerechtigheid geschonden met mijn zondig bestaan. Ik heb zijn fijn linnen heiligheid. Ik heb zijn goede geboden heb ik vertrapt door ongehoorzaam te zijn aan de Heere. Dan sta je in het gericht voor God. Voor God die u moet veroordelen. Maar nu is er nog iets. En dat is iets wat zo'n veroordeelde zondaar zelf ook niet verklaren kan. Want terwijl ik mij schuldig ken voor die hoge, vertorende God, heb ik hem lief. Hij kan mij niets kwaads meer doen. Dat ik hier voor een gesloten voorhangsel sta. Ja, maar dat is mijn schuld. En als ik hier voor eeuwig moet blijven staan, doet God het niet verkeerd. Maar tegelijk, o, tegelijk verlang je naar één ding. Je ziel dorst naar God, naar de levende God. U wilt niets liever dan weer bij die God zijn. U verlangt naar verzoening met God. Naar zijn, naar omgang, gemeenschap met die Heere. Je ziet uit naar één blijk van zijn gunst. Ja, dat is een verlangen uit God. Dat werkt God in het hart van zo'n verloren zondaar. Dat is dus diezelfde geest die u plaatst voor dat gesloten voorhangsel, om u te leren dat u schuldig staat voor God. Hij toont u dat hoge, dikke, zware voorhangsel, wat u buiten de gemeenschap met God houdt. Verboden toegang. O, ik zal nog in wanhoop omkomen, zonder God, eeuwig buiten God, als dat voorhangsel niet weggenomen wordt. Maar zondaar, dan klinkt daar buiten de poort van Jeruzalem, op die heuvel Golgotha, daar klinkt een geroep met een grote stem. De leeuw uit Juda's stam brult. Daar hangt de stervende borg aan het kruis. En hij roept het uit. Het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. De tempel van zijn lichaam wordt afgebroken. En zal straks na 3 dagen weer opgericht worden. Christus heeft zijn offer gebracht. Uit het sterven van de Zoon van God gaat een goddelijke, een eeuwige kracht uit. En ziet, het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Nu zijn we inmiddels bezig aan ons tweede punt. Dat gescheurde voorhangsel. het gescheurde voorhangsel. Want op het moment dat Christus sterft aan het kruis, rond de negende uren, 3 uur in de middag, zijn die priesters in de tempel drukdoende in de voorhof om het offer aan te steken. En daar in het heilige, daar zijn andere priesters bezig om het reukoffer te brengen aan de Here. En die mannen daar in het heilige, die krijgen de schrik van hun leven. Want wat zien ze? Oh, het voorhangsel hangt zomaar open. Van boven naar beneden gescheurd. En ze kunnen zomaar binnenkijken in het heiligdom. Dit kan geen mens gedaan hebben. Onmogelijk, onmogelijk. Dit hoge, zware gordijn. Op het moment dat Jezus zijn offer heeft volbracht, scheurde het voorhangsel in de tempel open, zodat dat heilige der heiligen open stond. Ieder kan naar binnen kijken, kan daar naar binnen stappen, om te zien, ja, wat zouden die priesters daar gezien hebben, in dat heilige der heiligen. Wat zagen ze daar? Helemaal niets. Het heilige der heiligen was leeg. Want die ark des verbonds, die stond daar niet meer. De tempel is herbouwd na de wegvoering, na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Leger van Nebukadnezar, alles verwoest, in brand gestoken en die ark is verloren gegaan. Dus de tempel is wel herbouwd, het heilige der heiligen ook, gordijn ervoor, maar het was leeg, geen ark meer. Wat predikt dat? Dat heel die dienst der offeranden was nabij de verdwijning. Heel die offerdienst die riep om haar vervulling, heel de tempel riep om Christus, de ware tempel. En ziet. Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Het is God zelf die de scheiding tussen hem en zijn volk wegneemt op het moment dat zijn zoon sterft aan het kruis en het recht van God heeft voldaan voor al de zijne heeft betaald, alles volkomen volbracht. En dat volmaakte offer van hem, oh, dat is zelfs van oneindige kracht en waardigheid. Het is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Het is God zelf die de scheiding tussen hem en de mens wegneemt, zodra Christus zijn ziel heeft gegeven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. In Christus stelt God de vrije toegang tot zichzelf open. Nu horen de dood van Christus aan het kruis en het scheuren van het voorhangsel in de tempel zo nauw bij elkaar als een lichaam met haar schaduw. Als we in het licht staan, in de zon, valt er achter ons een schaduw. En als we een stap naar rechts doen, dan gaat die schaduw ook een stap mee. En als je hand uitsteekt, dan doet die schaduw dat ook. Onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Zo is het ook met Christus aan het kruis en dat voorhangsel in de tempel. Dat voorhangsel in de tempel is de schaduw, is het beeld van het lichaam van Christus, wat daar sterft aan het kruis. Christus vertegenwoordigt het voorhangsel in zijn mensheid. Lezen we in Hebreeën 10, vers 19. Daar schrijft de apostel: dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Met dat voorhangsel in de tempel wordt dus het lichaam, het vlees van Christus afgebeeld. Op hetzelfde ogenblik dat Christus ziel en lichaam van één scheiden aan het kruis, scheurt het voorhangsel in de tempel van één. En door dit gescheurde voorhangsel verkondigt God aan Israël dat het lam, ja zijn lam, is geofferd. Het verbondsbloed van het enige ware offerlam is gestort. Mijn volk, met dit ene volmaakte offer op Golgotha ben ik helemaal tevreden. Mijn Christus heeft een eeuwige verzoening teweeggebracht. Er hoeft nu nooit meer een hoge priester naar binnen met een schaal met bloed in dat heilige der heiligen. Hoeft niet meer, is voorbij. Op deze grote verzoendag heeft op deze Goede Vrijdag heeft de verzoendag plaatsgemaakt voor Gods altijd durende verzoendag voor de gemeente van Christus. En die gemeente van Christus, voor wie hij stierf, zijn niet alleen Joden, maar ook heidenen die in hem geloven. Want die middelmuur des afscheidsels waar Paulus in schrijft in Efeze 2. Dat die middelmuur is ook afgebroken. Op het moment dat de zaligmaker sterft is de scheiding weggenomen tussen Joden en heidenen. Heel die ceremoniële wetten, de offers, de reinigingen, alles. Alles wat het volk van de Joden afzonderde van de heidenen is voorbij. Maar nu schrijft Paulus in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En dit verzoeningswerk van Christus is de enige mogelijkheid om zalig te worden voor zondaars uit Joden en heidenen. In die dood van Christus, in dat scheuren van het voorhangsel van zijn vlees, is de scheiding tussen God en mens opgeheven. De toegang tot God is open. Vrije toegang heeft God zelf gemaakt door de dood van zijn zoon. En dit voorhangsel is geopend voor al degenen die in Christus geloven. Buiten Christus om blijft God een ontoegankelijk licht bewonen. Blijft hij een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Alleen in en door Christus vindt een zondaar weer gemeenschap, omgang met God. Want in Christus, daar heeft de Vader zijn gerechtigheid voldaan gevonden. Zijn Zoon heeft heel zijn heilige wet volmaakt gehoorzaam tot in de dood. De hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van zijn zoon. En daarom ontdekt zo'n schuldige zondaar in de Heere Jezus Christus, ontdekt hij het verzoende aangezicht van de Vader. Ja, Christus, hij is de dood ingegaan. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, schrijft Petrus, opdat hij ons tot God zou brengen. Het scheuren van het voorhangsel. De dood van Christus aan het kruis. O, dat roept al om zijn opstanding, om zijn hemelvaart. Die heilsfeiten, die kunnen we niet losdenken van elkaar. Want zodra Christus sterft, heeft hij onmiddellijk het recht verworven, verdiend, om in te gaan in het hemelse heiligdom. Maar het is pas 40 dagen na zijn opstanding dat hij persoonlijk opvaart en het heiligdom in de hemel binnengaat en daar met zijn bloed binnentreedt voor het aangezicht van de Vader. Maar nu, in zijn dood, heeft Christus direct de weg tot de genadetroon gebaand. Het voorhangsel van zonde en schuld is in zijn lichaam gescheurd. Hij heeft voor zijn kerk een altijd vers en levend blijvende weg ingewijd door zijn bloed. Door Christus hebt u, zondaar, nu weer vrije toegang tot de troon der genade. Van Gods kant zijn alle belemmeringen opgeruimd in de dood van zijn zoon. En daarom wordt deze betaaldag voor de kerk met recht een goede vrijdag genoemd. Het hoge, zware, dikke voorhangsel, wat u, uw zonde, uw oordeel, uw vloek, uw eeuwig buiten God zijn predikte. Het is geopend. O, wat is dit een dag van grote verwondering. Ja, van stille aanbidding. Diepe vernedering, maar ook grote blijdschap. Voor wie? Voor wie? Voor een zondaar die voor een gesloten voorhangsel heeft gestaan. Voor een mens die het weet wat hij of zij heeft verdiend. O, dan is niet te begrijpen dat Gods eeuwige verzoendag is aangebroken. Dat hij, Christus, voor mij dood wilde bloeden aan het kruis. Dat hij daar in mijn plaats, in die Godverlatenheid heeft gehangen. Dat hij daar voor mij een recht op het eeuwige leven heeft verdiend. Dat hij mijn zondenschuld heeft betaald. O, dan kunnen zomaar de tranen van blijdschap, verwondering je over de wangen rollen. En een ander, die zit met stille bedaardheid naar dat geopende voorhangsel te staren. Want in dat gescheurde voorhangsel ziet zo iemand heel zijn zaligheid. Dan ziet u door het geopende voorhangsel van Christus vlees het vriendelijke aangezicht van God in gunst tot u gewend. En zo'n mens, die hoeft het niet van dichtbij te zien, maar die gelooft het. Die hoeft niet eerst op te klimmen in de hemel of te zien of daar het bloed wel is gesprenkeld voor het aangezicht van God. Die gelooft het. Daar is het bloed ook voor mij binnengebracht. En wat ziet zo'n mens nou? O, die ziet dat er nu geen verdoemenis meer is voor degene die in Christus Jezus zijn. Dan hebt u uw vrijspraak, uw eeuwige zaligheid afgelezen in dat van één gescheurde voorhangsel van het vlees van Christus aan het kruis. En zulke mensen, oh, die willen nergens anders meer van weten. Net als Guido de Bre, willen nergens anders meer van weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan wil je alle schade en drek achter voor de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Want o Heere, mijn leven is uw dood geworden en uw dood is mij het leven. Vrije toegang tot God in en door Christus. Hier blijven veel mensen steken. Komen maar niet verder. Weten het wel, ja, het voorhangsel is gescheurd. Geloven het wel dat Christus offer genoeg is. Daar twijfelen ze niet aan. En dat er niets anders is waar de Vader tevreden mee is. O, zeker. Maar u durft en kunt uw eigen zaligheid maar niet zien in het gescheurde voorhangsel. U blijft maar angstvallig vrezen dat die geopende toegang voor anderen is, maar niet voor u. Hoe komt dat toch? Wat is dat toch? Veel van die heen en weer geslingerde zielen, die worden belemmerd door nog een ander voorhangsel. Een voorhangsel voor je eigen hart. Heb je er ook zo'n last van? Dat dikke gordijn van twijfel, dat hoge gordijn van ongeloof, het maakt u bevreesd, moedeloos. Dat zware tapijt van uw kant, waar je maar niet weggeschoven krijgt, dat belemmert u om Gods vrijspraak af te lezen in het geopende voorhangsel van Christus vlees. Maar zondaar, waarom blijft u toch zelf bezig om dat voorhangsel van uw kant open te scheuren, van beneden naar boven? Krijgt u nooit voor elkaar. Veel te hoog, veel te dik, veel te zwaar, ga niet. Christus alleen is bij machte om uw voorhangsel voor uw hart van boven naar beneden open te scheuren. En ik verkondig u dat daar een vrije toegang is. U mag vrijmoedig toegaan tot de troon der genade, tot Christus. Ga je maar naar hem toe met dat dichte voorhangsel voor uw hart. En dan beleidt u het hem maar. Heer, hier sta ik met dat voorhangsel van mijn ongeloof en van mijn vertwijfelingen. Heer, verscheurt u het maar. Want daar heeft deze Christus het recht op. Dat heeft hij verworven. Om straks op die paasmorgen als de levensvorst te verrijzen uit het graf. En om als die koning de dikste en de zwaarste voorhangsels te verscheuren. En als dat gebeurt zondaar, o, wat een dag is dat. Wat een goede vrijdag breekt er dan aan. Dan kijk je zo door het gescheurde voorhangsel van Christus vlees. Kijk je zo in het liefde hart van God. En wat lees je daar? Grimmigheid is niet bij mij zondaar. De hitte van mijn gramschap is geblust voor u, voor jou. Maar als u nou geen gebruik wilt maken van Christus en zijn volmaakte offer, dan blijf je misschien wel tot eind van je leven zelf bezig om dat voorhangsel voor je hart gescheurd te krijgen. Al zou u dat voor elkaar kunnen krijgen. Ga niet, maar stel dat het nou zou lukken. Dat u het voor elkaar krijgt door met uw Bijbel lezen, bidden en alles wat u voor God doet. Dan zult u bij God toch een gesloten voorhangsel aantreffen. Waarom? U wilt buiten Christus om zalig worden. U wilt die verse en levende weg van zijn bloed niet bewandelen. Maar u houdt het bij die weg van uw eigen bedorven en dode werken. Dan doet u dus eigenlijk hetzelfde als die priesters, hè, in Jeruzalem. Want de meeste van die priesters, ze hebben volhard in hun ongeloof. Het voorhangsel weer dichtgenaaid. Niks meer aan de hand. Niet over praten. Toch is het. Toch zijn we te weten gekomen. Want daar zijn van die priesters, na de Pinksterdag, zijn ook tot geloof gekomen. Doe dat toch niet. Volhard in ongeloof. Weet u wat het gevolg is? De verwoesting. Verwoesting van de tempel, verwoesting van de stad, verwoesting van de Joodse godsdienst. En zo'n verwoesting gaat u tegemoet als u volhardt om in uw eigen wegen te blijven wandelen. Gemeente, het enige volmaakte offer is volbracht. Het voorhangsel is gescheurd. Er is vrije toegang tot God, enkel en alleen in en door Christus. Buiten Jezus geen leven, nee, eeuwig zielsverderf. En u, die in uw schuld en verlorenheid in Christus dat geopende heiligdom hebt mogen binnenblikken. Daar hebt u uw vrijspraak vernomen, toen Christus het voorhangsel van uw kant openbrak. Er is nog één voorhangsel, nog één, ja, nog eentje. Nog één voorhangsel, Kerk des Heren, wat u nu nog scheidt van de volle gunst van God. Het voorhangsel van uw sterfelijke lichaam. En als straks dat laatste voorhangsel scheurt en wegvalt in de dood, o, dan zult u Gods heerlijkheid volmaakt aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. Want voor u, kinderen van de Heere, is de prikkel van de dood weggenomen door Christus aan het kruis. U vreest hem wel, die dood, maar o, wat zal meevallen. Want nu, hè, nu moet u nog uitwonen van de Heere in de tabernakel, de tempel van je lichaam. Uitwonen achter het voorhangsel van uw vlees. En straks, als dat laatste voorhangsel wegvalt, eeuwig, eeuwig inwonen bij de Heere. Amen. Wij gaan zingen Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulle bewijzen en Juda's steden herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. 69, vers 14.